Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Kerkleraars, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Ook vandaag maken we kennis met een van de 37 leraars die de kerk rijk is. Op dit moment. Dit hoeft geen exhaustieve lijst te zijn. Er kunnen in de toekomst nog altijd nieuwe leraars van de kerk benoemd worden. Zij hebben een belangrijke rol in de vorming, in het onderwijzen, het onderrichten van de kerk. Zij hebben een betekenis voor christenen van alle tijden. En vandaag gaan we terug naar de vroege kerk, naar de vierde eeuw, en zullen we het hebben over de heilige Cyrillus van Jeruzalem. Hij is in het programma De Kerkvaders al aan bod gekomen. En we zullen vandaag een groot deel van de uitzending besteden aan het lezen van een catechese van hem. Want de heilige Cyrillus van Jeruzalem wordt ook wel de leraar of de dokter van de catechese genoemd. De heilige Cyrillus van Jeruzalem is de enige kerkleraar die bisschop was in het land waar Christus zelf heeft geleefd op aarde. Ongeveer 38 jaar lang, van 348 tot 386, was hij bisschop van Jeruzalem en daarom staat hij ook bekend als de heilige Cyrillus van Jeruzalem. Er is onzekerheid over de exacte geboorteplaats en het geboortejaar van de heilige Cyrillus. Er is niet over zijn leven geschreven door een tijdgenoot, of daar is toch niks van bewaard, en hij heeft ook zeer weinig over zichzelf geschreven. Sommige bronnen suggereren dat hij geboren werd in Caesarea, een stad in Noord-Palestina. Wellicht omdat hij als jonge man onder de bescherming stond van Eusebius, de bisschop Caesarea, die ook wel bekend staat als de vader van de geschiedschrijving van de kerk. Eusebius had een grote invloed op Cyrillus, die later zijn neef Gelasius tot bisschop van Caesarea wijdde. Er zijn echter ook aanwijzingen dat hij zijn jeugd in Jeruzalem zou hebben kunnen doorgebracht, wat hij zelf suggereerde in zijn beschrijvingen van de heilige plaatsen die hij als jongeman had gezien. Hij beschreef de stad en de heilige plaatsen zoals ze eruit zagen voordat de bouwwerken van keizer Constantijn het landschap ingrijpend veranderden. Jawel, Cyrillus was een tijdgenoot van keizer Constantijn, die zich tot het christendom bekeerde. Een van de meest opvallende gebeurtenissen die de heilige Cyrillus als jonge man mogelijk heeft meegemaakt, was de bouw van de eerste kerk op de Golgotha-heuvel, die later bekend werd als het Martyrium. De kerk bedekte een deel van Golgotha, maar niet de plaats die later als de kleine berg van het kruis werd aangeduid, waar relikwieën van het ware kruis werden vereerd. Het martyrium werd ingewijd in 335 na Christus en het was tijdens zijn ambtsperiode als bisschop van Jeruzalem dat hij er zijn beroemde catechetische lezingen hield, waarin hij catechumenen voorbereidde op hun doop. Zo'n catechese zullen we in deze uitzending ook integraal lezen. Dus Sint Cyrillus werd waarschijnlijk rond 315 na Christus geboren en er wordt aangenomen dat zijn ouders christenen waren, omdat hij geen bekering vermeldt in zijn geschriften. Hij spreekt met dankbaarheid over zijn ouders die hem opvoeden zonder enige belemmering voor zijn vroomheid, voor zijn geloof, wat erop wijst dus dat hij uit een christelijk gezin kwam. De lange ambtstermijn van Sint Cyrillus als bisschop van Jeruzalem, 38 jaar zoals reeds vermeld, werd gekarakteriseerd door verschillende ballingschappen en tegenstand, vooral van de Arianen. Hij werd 3 keer verbannen. In 358 en opnieuw in 360 voor korte periodes en dan de derde ballingschap duurde maar liefst 11 jaar, van 367 tot 378. Deze moeilijkheden waren voornamelijk het gevolg van zijn tegenstand tegen de Arianen, met name tegen Acacius, de bisschop van Caesarea, die een fel tegenstander was. Acacius had Cyrillus eerder nog gewijd. Het is ook relevant om de kerkelijke context van de 4e eeuw even te schetsen. De 4e eeuw wordt op geloofsvlak echt wel getekend door het Arianisme. Het Arianisme, een ketterij aangaande het geloof in de drie-eenheid. Arius geloofde niet dat de zoon één was met de vader, maar ondergeschikt aan de vader. Dus ja, dat was een oneenigheid over de drie-eenheid. Er was dan het eerste ecumenische concilie van Nicea, waar het woord homoousios van dezelfde substantie betekent dat in het Grieks, betekent dus dat de vader en de zoon van dezelfde substantie zijn. Maar ondanks deze uitspraak op het concilie van Nicea bleven de Ariaanse ketterij wel woeden in de vierde eeuw. Er was veel oneenigheid, veel onduidelijkheid. In die context moeten we de verbanningen van de heilige Cyrillus ook zien. En onze geloofsbelijdenis die we vandaag nog altijd uitspreken, heet het Credo van Nicea-Constantinopel. En dat verwijst dus naar het concilie van Nicea in 325, waar een deel van die geloofsbelijdenis werd vastgelegd. En dan later nog het concilie van Constantinopel in 381, waar het tweede deel werd uitgesproken en waar de heilige Cyrillus van Jeruzalem ook actief aan heeft deelgenomen. De aanvankelijke reden voor zijn verdrijving waren echter minder theologisch van aard en meer verbonden met conflicten over de rechten van de apostolische zetel van Jeruzalem. Zelfs goede daden werden tegen hem gebruikt. Zo werd hij ervan beschuldigd dat hij een kostbaar gewaad dat door keizer Constantijn aan de kerk was geschonken voor liturgisch gebruik had verkocht. Het gewaad kwam uiteindelijk in handen van een danseres die ermee viel en stierf, wat Cyrillus onterecht in een kwaad daglicht stelde. Hij had het echter verkocht, naar alle waarschijnlijkheid, om de armen bij te staan in een periode van schaarste. Naast deze moeilijkheden zijn er nog wel twee mooie gebeurtenissen of bijzondere gebeurtenissen in zijn leven die de moeite waard zijn om te vermelden. Zo was hij op 7 mei 351 getuige van een groot kruis van licht dat verscheen in de lucht boven Golgotha. Dit wonder werd door de hele stad Jeruzalem waargenomen en bleef urenlang zichtbaar. Het licht van het kruis was helderder dan de zon. De tweede gebeurtenis was de poging van keizer Julianus de Afvallige om de tempel in Jeruzalem opnieuw op te bouwen in 363 na Christus. De christenen zagen deze daad als een uitdaging tegen Christus' profetie over de verwoesting van de tempel. De bouwwerkzaamheden werden echter abrupt gestopt door een reeks bovennatuurlijke gebeurtenissen, zoals vuurbollen die uit de aarde kwamen en aardbevingen. Het voorspellen van de mislukkingen van deze heropbouw worden vaak aan Sint Cyrillus toegeschreven, maar er is niet echt een historische bron die dit bevestigt. Over het kruis van licht boven Golgotha schrijft hij wel aan keizer Constantius: rond de derde uur verscheen er een gigantisch kruis van licht in de lucht boven het heilige Golgotha, zich uitstrekkend tot aan de heilige Olijfberg. Het werd niet slechts door één of twee mensen gezien, maar was duidelijk zichtbaar voor de gehele bevolking van de stad. En het verdween niet, zoals men zou kunnen denken, snel als een ingebeelde verschijning, maar bleef gedurende enkele uren boven de aarde zichtbaar, terwijl het straalde met een licht helderder dan de zonnestralen. Zeker is dat het door die stralen zou zijn overstraald en verborgen, ware het niet dat het aan hen die het zagen een schittering toonde, krachtiger dan die van de zon, zodat de hele bevolking van de stad plotseling gezamenlijk naar het martyrium snelde, bevangen door een mengeling van angst en vreugde bij deze hemelse verschijning. Er wordt soms een vergelijking gemaakt tussen de heilige Athanasius, en de heilige Cyrillus. Een moderne schrijver zegt: het leven van de heilige Cyrillus van Jeruzalem kan worden omschreven als een soort verkorte versie van dat van de heilige Athanasius. Ook hij werd verschillende keren verbannen. Sint Cyrillus 3 keer, de heilige Athanasius 5 keer. Beide hebben veel geleden door hun trouw aan het geloof. Maar waar Athanasius door de geschiedenis altijd werd beschouwd als de held van het ware geloof, zonder twijfel, was dat bij de heilige Cyrillus een beetje controversiëler. Door sommige tijdgenoten werd hij beschouwd als te gematigd, terwijl je het ook kan beschouwen als dat de heilige Cyrillus een verzoenende aanpak koos. En daardoor werd hij door beide zijden aangevallen. Voor de Arianen leek hij te streng, te orthodox, terwijl hij voor sommige strikte orthodoxen, zoals de heilige Hieronymus, te toegeeflijk richting de ketterij leek. Omdat hij, zo verweet de heilige Hieronymus hem, nooit de term homoousios of consubstantieel, één in wezen, gebruikte in zijn catecheses. De persoonlijkheid van de heilige Cyrillus wordt echter getypeerd door een eenvoud en directheid in het onderwijzen van de goddelijke waarheden. Zijn catechetische lezingen getuigen daarvan. Hij belastte de geloofsleerlingen die hij onderwees niet met theologische kwesties waarover zelfs geleerden en goede mensen het niet eens konden worden. En daarom gebruikte hij nooit het woord consubstantieel of homoousios bij het spreken over Christus' goddelijkheid. De geloofsbelijdenis, zoals hij die in Jeruzalem onderwees, bevatte dit woord niet. Op deze manier vermeed de heilige Cyrillus onnodige controversies bij het aanleren van het geloof aan zijn catechumenen. Hij had het ook gewoon niet over Arius, de beruchte ketter of het Arianisme. Kardinaal Newman schreef volgende woorden nog in zijn Anglicaanse periode over de overeenstemming tussen de bekritiseerde Sint Cyrillus en de geloofde verdediger van het geloof, de heilige Athanasius. Er is iets zeer opmerkelijk, zelfs verbazingwekkend, voor de lezer van Sint Cyrillus, om in een theoloog van zijn school een perfecte overeenstemming te vinden, bijvoorbeeld met betrekking tot de leer over de drie-eenheid, met die kerkvaders die in zijn tijd beroemder waren als verdedigers ervan. Hier is een schrijver die, om welke reden dan ook, gescheiden was van wat men, historisch gezien, de Athanasiaanse school kan noemen, die wantrouwend stond tegenover haar aanhangers en door hen werd gewantrouwd. En toch, wanneer hij zichzelf verklaart, drukt de heilige Cyrillus precies dezelfde leer uit als die van Athanasius of Gregorius, terwijl hij alleen afziet van de specifieke theologische term waarmee de laatstgenoemde kerkvaders in overeenstemming met het concilie van Nicea deze leer verwoorden. Kan er een duidelijker bewijs zijn, zo schrijft Newman, dat het meningsverschil tussen hen niet ging over de kerkelijke en overgeleverde leer, maar over praktisch oordeel? De heilige Cyrillus was dus een man van praktisch inzicht, die een kwestie of een onderwerp op een vrije en bewuste manier kon benaderen en eraan vasthouden. Hij stond ook in direct contact met zijn leerlingen en hij was zich bewust van zijn relatie met hen en van hun gevoelens. Zo zegt hij tijdens zijn 4e lezing het volgende als reactie op een beweging in de klas die we kunnen vergelijken met als we nu naar ons horloge zouden kijken. Hij zei: ja, ik weet dat ik een lange lezing geef en dat het al laat wordt, maar waar zouden we meer over moeten nadenken dan over onze redding? Als je leraren het als een groot voordeel beschouwen dat je deze dingen leert, dan zouden jullie die ze leren het zeker met vreugde moeten verwelkomen als er overvloedige instructie wordt gegeven. Na deze onderwijzende vermaning ging Sint Cyrillus logisch verder en hield zich aan zijn woord. De lezing ging nog lange tijd door. De lezingen die we hebben zijn afkomstig van aantekeningen die door toehoorders zijn gemaakt en ze tonen aan dat bisschop Cyrillus sprak met helderheid en een grote directheid ook. Er is een constante verweving van zijn eigen woorden met passages uit de Heilige Schrift. Zijn geest bewoog zich gemakkelijk door de Heilige Schrift, vooral het Nieuwe Testament. En hij gebruikt heel regelmatig passages uit de schrift. Soms gewoon een zin, soms een hele passage om zijn punt te illustreren. Volgens het verslag van een zekere Eteria, een adellijke dame uit het Westen, die tegen het einde van de 4e eeuw Jeruzalem bezocht, begonnen de lezingen tijdens de vastentijd om 6:00 en duurden 3 uur lang. Ze werden gedurende 40 dagen gegeven. De vastentijd werd in Jeruzalem destijds 8 weken lang gehouden, waarbij de zaterdagen en zondagen niet werden meegerekend. Zo kwam men aan 40 dagen, verspreid over de 8 weken van telkens 5 dagen. Na Pasen, wanneer de kandidaten waren gedoopt, werden de 5 lezingen over de sacramenten gegeven. Deze staan bekend als de mystagogische lezingen, omdat ze handelden over de kern van de christelijke mysteries. Ze werden alleen gegeven aan degenen die al waren gedoopt, om hen verder te initiëren in de betekenis van het doopsel, het vormsel en de heilige eucharistie, evenals de manier waarop de heilige communie moest worden ontvangen. De geschriften van de heilige Cyrillus zijn relatief kort, maar hij is om meerdere redenen van groot belang. Ten eerste omdat hij eigenlijk de oudste volledige geloofsbelijdenis geeft, zoals die in Jeruzalem werd gebruikt. Deze komt sterk overeen met de geloofsbelijdenis die we vandaag in de heilige mis bidden. In zijn werken wordt er ook een zeer vroege beschrijving van de sacramenten gegeven. Zijn 5 laatste mystagogische lezingen bevatten de vroegste en meest gedetailleerde beschrijving van de riten van het doopsel, het vormsel en de eucharistie. Ook geeft hij een helder inzicht in de eucharistie als offer. In de laatste jaren van zijn leven had heilige Cyrillus waarschijnlijk een grote invloed op de ontwikkeling van de liturgie, vooral die van de Goede Week. Toen hij na zijn ballingschap terugkeerde naar Jeruzalem, trof hij de stad in chaos aan, zoals de heilige Gregorius van Nyssa had beschreven. Maar binnen 15 jaar was er vrede en eenheid in de kerk van Jeruzalem en waren er goed georganiseerde liturgische vieringen, zoals de Goede Vrijdagsprocessie, naar de heilige plaatsen. De heilige Cyrillus werd vaak verkeerd begrepen en in hoge kringen belasterd, maar hij was zeer geliefd bij het volk en stond bekend om zijn innemende persoonlijkheid. Hoewel hij zelf niet veel heeft geschreven, behoren zijn catechetische lezingen tot de grote schatten van het vroege christendom. Omdat hij uitblonk als leraar van de catechismus, werd Sint Cyrillus van Jeruzalem op 28 juli 1882 door de kerk uitgeroepen tot kerkleraar. Zijn feestdag is op 18 maart, het is de datum van zijn overlijden, in 386. Niet zo lang na zijn dood zouden de controverses rond het arianisme eindelijk gaan liggen. We luisteren nu naar het credo van Nicea Constantinopel op muziek. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Cyrillus van Jeruzalem, die leefde in de 4e eeuw. Hij wordt ook de leraar van de catechese genoemd. En daarom gaan we ook een van zijn catecheses integraal lezen. Het is immers door deze catechetische lezingen dat hij nog altijd belangrijk is voor de kerk vandaag. Het zijn immers de belangrijkste geschriften die van hem bewaard zijn gebleven. En wanneer we nu zo'n catechese lezen, kunnen we ons het tafereel al voorstellen van de heilige Cyrillus, die gaat spreken in de kerk, die het martyrium genoemd wordt in die tijd. Vandaag de dag is het de heilige grafkerk. Maar op het moment dat de heilige Cyrillus er sprak en verkondigde, was die nog maar enkele jaren eerder gebouwd door Constantijn op de heuvel van Golgotha. Sommige van de toehoorders, waarschijnlijk de peetouders, zijn al gedoopt, maar de lezingen van de heilige Cyrillus zijn vooral gericht aan degenen die zich voorbereiden op de doop met Pasen, de protozomenoi, ofwel de catechumenen, een ons beter bekende term, of ook de illuminandi. Ze zitten in een halve cirkel, de mannen aan de ene kant, de vrouwen aan de andere kant, en de energieke jonge bisschop, ijverig en gretig om de vruchten van zijn eigen overvloedige studie en meditatie door te geven, richt zich vurig tot hen. We gaan lezen uit de catechese over de bekering en de vergeving van de zonde, als ook over de tegenstander. Aan het begin wordt voorgelezen uit Ezechiël hoofdstuk 18, vanaf vers 20. Alleen de zondaar zelf zal sterven. De zoon hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn vader en de vader niet voor de zonden van zijn zoon. De rechtvaardigheid zal alleen de rechtvaardige worden toegerekend en de boosheid alleen de boosdoener. Als een boosdoener zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft, al mijn geboden onderhoudt en handelt naar recht en wet, dan zal hij in leven blijven. Hij zal niet sterven. De zonden die hij gedaan heeft, worden hem niet aangerekend. Om zijn goede daden zal hij in leven blijven. Zou ik soms behagen scheppen in de dood van de zondaar, luidt de godspraak van Yahweh de Heer, en niet veel liever zien dat hij zijn leven betert en in leven blijft. En dan begint Cyrillus zijn catechese. De zonde is iets vreselijk. De overtreding van de wet is de ergste ziekte van de ziel. Zij verlamt haar en wordt schuld van het eeuwig vuur. Dit is een kwaad dat men zelf geheel in zijn macht heeft, een product van eigen voorkeur. De profeet toont duidelijk aan dat wij met voorbedachte raden zondigen. In Jeremia lezen we: Ik heb u geplant als een edele wijnstok van het zuiverste ras. Hoe zijt gij dan tot bocht verbasterd? Een wilde wingerd geworden. Tot zover de passage uit Jeremia. Het plantwerk was uitstekend, maar door opzet is de vrucht slecht. Hij die geplant heeft is dan ook onschuldig, maar de wijnstok zal door vuur verbrand worden. Hij was geplant om goede vruchten voort te brengen, maar hij heeft helaas door slechte opzet slechte vruchten voortgebracht. Volgens het boek Ecclesiasticus heeft God de mens recht gemaakt. Maar zelf hebben zij veel uitvindsels gezocht. De apostel zegt: Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen tot goede werken. Omdat de Schepper goed is, heeft hij ons geschapen tot goede werken. Maar het schepsel heeft uit boze opzet zich tot de boosheid gekeerd. De zonde is dus een vreselijk kwaad, maar niet ongeneeslijk. Vreselijk voor hem die ermee behept is, gemakkelijk te genezen voor hem die door boetvaardigheid zich ervan ontdoet. Veronderstelt eens het volgende. Iemand heeft vuur in zijn handen. Zolang hij de vurige kool vasthoudt, brandt hij natuurlijk. Zou hij de kool echter weggooien, dan zou hij met haar tevens de vlam wegwerpen. Mocht iemand menen dat hij met de zondige niet brandt, dan moet hij naar de schrift luisteren die zegt: Kan iemand soms vuur in zijn voorschoot nemen zonder dat hij zijn kleren schroeit? Uit het boek Spreuken. De zonde verbrandt, zij snijdt de spieren van de ziel los, verbrijzelt de beenderen van de geest en verduistert het licht van het hart. Maar nu zal iemand zeggen: Wat is de zonde? Is zij een dier, een engel of een duivel? Wat is het voor een kracht? O mens, het is geen vijand die ons van buitenaf bestrijdt, maar het is een boze kiem die zich vanzelf in hem ontwikkelt. Kijk met uw ogen recht vooruit, zegt Spreuken, en van begeerlijkheid is geen sprake. Steel niet wat aan een ander toebehoort, en gij zult de lust om te stelen smoren. Denk steeds aan het oordeel, en geen onkuisheid, echtbreuk, moord of welke ongerechtigheid ook zal iets tegen u vermogen. Vergeet gij God, dan komen er slechte gedachten en gaat gij ongeoorloofde dingen doen. Niet alleen gij zijt de bedrijver van het kwaad. Er is nog een ander, een zeer slechte aanhitser, de duivel. Maar al hitst hij op, niemand vermag hij te overmeesteren die niet naar hem luistert. Heel terecht zegt dan ook het boek Ecclesiasticus: Als de toorn van een vorst u bedreigt, loop dan niet weg van uw post. Sluit de deur af, dan blijft hij op verre afstand en schaadt hij u niet. Maar laat gij de gedachte aan een hartstocht uit onverschilligheid toe, dan zal hij door middel van die gedachte zaad bij u uitstrooien, uw geest aan banden leggen en u naar beneden trekken in een afgrond van kwaad. Denkt gij, ik ben een gelovige, de hartstocht zal mij niet overmeesteren, ook al zijn mijn gedachten er dikwijls mee bezig? Weet dan dat de worteltronk die in een rots blijft zitten, een rots doet opensplijten. Neem daarom de aanleiding reeds weg, want zij kan uw geloof anders uiteenscheuren. Voordat het zaad tot bloei komt, rukt het uit met wortel en al, opdat gij niet, na het ogenschijnlijk gemakkelijk te hebben opgenomen, later aan de hakbijl moet gaan denken en aan het vuur. Begint gij aan een oogziekte te lijden, genees haar dan tijdig, want eenmaal blind geworden, baat geen geneesheer meer. De eerste bewerker van de zonde is de duivel. Hij is de vader van het kwaad. Niet ik zeg dat, maar de Heer. In het Johannesevangelie zegt de Heer: de duivel zondigt van de aanvang af. Voor hem is er niemand die gezondigd heeft. Hij heeft niet gezondigd omdat hij er van nature toe gedwongen werd, want dan zou de oorzaak van de zonde terugvallen op degene die hem geschapen had. Maar nadat hij goed geschapen was, is hij uit vrije keuze duivel geworden. Hij heeft zijn naam te danken aan zijn eigen handelingen. Ofschoon hij een aartsengel was, is hij vanwege het lasteren een duivel geworden. Niettegenstaande hij een goede dienaar van God was, heet hij nu met recht Satan. Satan betekent vijandige geest. Deze leer komt niet van mij, maar van de profeet Ezechiël, die vervuld was met de Heilige Geest. Wanneer hij over hem weeklaagt, zegt hij: gij waart de keur van de schepping, van wijsheid vervuld, van volmaakte schoonheid. Gij bevond u in Eden, de godentuin. Zo staat in Ezechiël hoofdstuk 28. En verder: gij waart onberispelijk sinds de dag van de schepping, tot de dag dat ge tot zonde zijt gevallen. Zeer juist is dat woord, want niet van buitenaf werd die ongerechtigheid aangevoerd, maar zelf heeft hij het kwaad voortgebracht. Iets verder geeft hij er de oorzaak van aan. Uw hart verhief zich op uw schoonheid. Gij werd gewond om de menigte van uw zonde en om uw ongerechtigheden. Daarom heb ik u op de grond geworpen. Hiermee stemt overeen hetgeen de Heer zelf in het evangelie zegt. In Lucas hoofdstuk 10 zegt Jezus: ik zag de Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Je ziet dus hoe het oude en het nieuwe verbond met elkaar overeenstemmen. Toen deze viel, trok hij velen in zijn val mee, en degenen die naar hem luisteren, stort hij de begeerlijkheid in. Daar komt echtbreuk uit voort, onkuisheid en alle ander kwaad. Onze stamvader Adam werd omwille van zijn ongehoorzaamheid uitgeworpen en ruilde een paradijs dat vanzelf wondervolle vruchten voortbracht voor de aarde die doornen opleverde. Wat vertelt gij ons nu? Zijn wij omgekomen omdat we misleid werden? Is er geen kans op redding meer? Kunnen wij niet meer recht lopen? Kort gezegd, we zijn gestorven, maar is de mogelijkheid nog open dat we verrijzen? Hij heeft Lazarus, die 4 dagen in het graf lag, opgewekt. Een gestorvene die reeds riekte. Zou hij een mens die nog leeft niet veel makkelijker doen opstaan? Hij die voor ons zijn kostbaar bloed heeft vergoten, hij zal ons van onze zonden verlossen. Laten wij niet wanhopen om onszelf, broeders. Laten wij onszelf niet in een hopeloze toestand neerleggen. Niet meer hopen op de boetvaardigheid is iets vreselijk. Hij die het heil niet meer verwacht, stapelt het kwade meedogenloos op. Hij echter, die op genezing hoopt, redt zich makkelijk voor de toekomst. De moordenaar die geen genade meer verhoopte, gaf zich over aan de wanhoop. Hij echter die vergiffenis verhoopte, kwam tot bekering. Als de slang de ouderdom van zich kan afschudden, kunnen wij dan onze zonden niet van ons afleggen? De aarde die vol doornen staat, wordt, mits goed bewerkt, veranderd in vruchtbare grond. Zou dan voor ons het heil onherstelbaar zijn? De natuur laat het heil toe. Het komt, wat de rest betreft, op de wil aan. God bemint de mens, en niet zo weinig. Zeg daarom niet, ik heb onkuisheid gedaan, ik heb echtbreuk gepleegd, al hetgeen vreselijk is, is door mij bedreven, en dat niet eenmaal, maar dikwijls. Zal hij nog vergeven? Zal hij amnestie verlenen? Luister naar wat de psalmist zegt. Hoe groot is de overvloed van uw goedheid, Heer? Uw opeengestapelde zonden overleven niet de menigte van Gods barmhartigheid. Uw wonden gaan niet de heelkunde van de eerste geneesheer te boven. Geef uzelf over aan het geloof. Deelt aan uw geneesheer uw lijden mee. En zeg zoals David: belijden zal ik aan u mijn ongerechtigheid, o Heer. Dan zal ook u geschieden wat in het antwoord van dit psalmvers staat. En gij, vergeven hebt gij mij de boosheid van mijn hart. In Psalm 32. Wilt gij de menslievendheid zien, gij die pas naar de catechesen komt? Wilt gij de menslievendheid van God zien en de grootte van zijn langmoedigheid? Luister dan naar de geschiedenis van Adam. Adam, het eerste schepsel van God, was ongehoorzaam. Was God niet gerechtigd om onmiddellijk de dood over hem te doen komen? Maar zie nu wat de menslievende Heer heeft gedaan. Hij werpt hem wel uit het paradijs, door zijn zonde was hij immers onwaardig daar nog langer te vertoeven, maar laat hem tegenover het paradijs wonen, opdat hij bij het zien van het oord waaruit hij verbannen is en de toestand overwegend waarin hij nu geraakt was, boetvaardigheid zou bedrijven om zalig te worden. Kain, de eerstgeboren mens, is een broedermoordenaar geworden, uitvinder van het kwaad, aanvoerder van de moordenaars en de eerste die lasterde. Maar waartoe wordt hij veroordeeld nadat hij zijn broer van het leven had beroofd? Zuchtend en sidderend zult gij op aarde verblijven, zo staat in Genesis. Groot was zijn zonde, klein echter de straf. Was dit al grote welwillendheid van God, klein is het nog tot hetgeen volgt. Denkt eens aan de geschiedenis van Noah. De reuzen zondigden en grote ongerechtigheid werd er in die dagen over de aarde uitgegoten. Om welke reden een overstroming moest komen. In het jaar 500 sprak God zijn bedreiging uit. In het jaar 600 pas deed hij de overstroming over de aarde komen. Ziet u nu de grote welwillendheid van God, welke zich over 100 jaar uitstrekt? Had hij niet terstond kunnen doen hetgeen hij na verloop van 100 jaar gedaan heeft? Met overleg rekte hij de tijd om gelegenheid tot bekering te geven. Ziet gij zijn goedheid? Hadden de toenmalige mensen zich direct bekeerd, dan zouden zij Gods welwillendheid ondervonden hebben. Laten we nu aan anderen onze aandacht schenken, die door het doen van boetvaardigheid behouden bleven. Misschien zal er iemand onder de vrouwen zeggen: ik heb ontucht gepleegd, met allerlei onkuisheid mijn lichaam bezoedeld. Is er voor mij nog redding mogelijk? Vrouw, zie eens naar Rachab en weet dan dat er ook voor u redding is. Wanneer zelfs zij die openlijk en publiek ontucht bedreven heeft, door boetvaardigheid behouden bleef, voor de tijd van de genade, zal dan zij, die in de tijd van de genade ontucht heeft bedreven, niet behouden blijven, als zij vast en aan boetvaardigheid doet? Ga eens na hoe zij gered werd. Zij zei slechts: uw God is in de hemel en op aarde. Uw God, want zij durfde hem niet haar God te noemen vanwege haar losbandig leven. Wilt jij het bewijs dat zij gered werd op papier hebben? Het staat in de psalmen. Ik zal Rachab en Babylon indachtig zijn, die mij kennen. O grote menslievendheid van God, die zelfs ontuchtigen in de Heilige Schrift indachtig is. Niet zonder meer zegt hij, ik zal Rachab en Babylon gedenken, maar hij voegt eraan toe, die mij kennen. Mannen zowel als vrouwen kunnen op gelijke wijze het heil verwerven, namelijk door boetvaardigheid. Zelfs al zondigt het hele volk, dan nog gaat dat de kracht van Gods menslievendheid niet te boven. Het volk had zich een kalf gemaakt, maar God zag niet af van zijn menslievendheid. De mensen hadden hun God verloochend, maar God verloochende zichzelf niet. Zij zeiden, dit is uw God, Israël. En toch werd weer gewoontegetrouw de God van Israël hun redder. Doel bleef het maar bij het volk. Zelfs Aaron had gezondigd. Mozes is het die het zegt. Ook tegen Aaron was de Heer vergramd, en ik bad voor hem, en God schonk hem vergiffenis. Zo staat in Deuteronomium. Mozes bad voor hem, de hoge priester die gezondigd had, en maakte God verlegen. Zou Jezus dan, als enige geboren zoon, God niet verlegen maken door voor ons te bidden? Als God Aaron, ondanks zijn zonde, tot het hoge priesterschap heeft gebracht, zou hij u dan beletten tot het heil te geraken? Mens, wees eveneens boetvaardig, doe boete, en de genade ligt voor het grijpen. Richt uw levenswandel onberispelijk in. God is waarlijk menslievend, en alle tijden zijn niet bij machte zijn menslievendheid naar mate uit te spreken. Zelfs al kwamen alle mensentongen bijeen, dan nog zouden zij niet genoeg van Gods menslievendheid kunnen verhalen. Wat wij erover zeggen is slechts één klein gedeelte, want wij weten niet wat hij ook aan de engelen heeft kwijtgescholden. Hij vergeeft ook aan hen, omdat Jezus, die ons van onze zonde zuivert, de enige zondeloze is. Laat dat hierover genoeg zijn. Wilt jij dat ik in verband met ons nog andere voorbeelden geef? Kom naar de zalige David en ontvang van hem een voorbeeld van boetvaardigheid. Zelfs die grote man misdeed. Toen hij, na zijn siesta, in de middaguren op het dakterras liep, keek hij zonder erg naar iets en ondervond een menselijke gewaarwording. De zonde werd voltrokken, maar de eerlijkheid in het erkennen van de zonde ging niet verloren. De profeet Nathan kwam, berispte hem aanstonds en genas hem van zijn zonde. De Heer is vertoornd, zo luidde het, want gij hebt gezondigd. Zo kunnen we lezen in het tweede boek Samuel. Dit sprak de onderdaan tot de koning. Maar koning David, die het purper droeg, werd niet verontwaardigd. Hij lette niet op degene die sprak, maar op God die hem zond. De menigte soldaten die hem ten dienste stonden, verblinden hem niet. Hij dacht aan de legerscharen van engelen en sidderde voor de onzichtbare. Tot degene die tot hem kwam, of liever die door God gezonden werd, sprak hij, ik heb gezondigd voor de Heer. Zien jullie de nederigheid van de koning? Hoort gij zijn schuldbelijdenis? Was hij door iemand van zijn zonde overtuigd? Waren velen omtrent zijn daad op de hoogte? Snel was de daad in zijn werk gegaan en spoedig kwam de profeet om hem te berispen en hij die gezondigd heeft, erkent onmiddellijk zijn kwaad. Omdat hij op vrome wijze zijn zonde beleed, werd hij zeer spoedig genezen. Onmiddellijk nadat Nathan een bedreiging uitgesproken had, zei hij, de Heer heeft uw zonde weggenomen. Ziet ge Gods zeer snelle ommekeer, zijn menslievendheid? Alleen, zegt hij, de vijanden van de Heer hebt gij zeer verbitterd. Vanwege uw rechtvaardigheid had gij vele vijanden, maar uw kuisheid was uw schutsel. Sinds gij dit allerprachtigste wapen prijsgegeven hebt, staan uw vijanden tegen u gereed en zullen tegen u opstaan. Met die woorden heeft de profeet hem getroost. Maar al had David nog zo goed gehoord, uw zonden heeft de Heer weggenomen, toch hield de koning niet op boetvaardigheid te doen. Hij kleedde zich niet in het koninklijke purper, maar in een boetekleed. In plaats van op zijn met goud beslagen troon te gaan zitten, zette hij zich neer in as. En niet alleen ging hij op as zitten, maar hij at er ook van, gelijk hij zelf zegt in Psalm 103. As at ik als brood en mijn drank mengde ik met mijn tranen. Zijn begeerig oog maakte hij met zijn tranen week. Elke nacht zal ik mijn sponden wassen en ze besproeien met mijn tranen. Zo staat in Psalm 7. Toen de vorsten koning David aanspoorden wat brood te eten, luisterde hij niet, maar vastte gedurende een hele week. Als zo een koning zijn schuld beleidt, moet gij dan niet als gewoon burger uw schuld beleiden? Als na de opstand van Absalom er vele wegen waren om te vluchten, verkoos hij de olijfberg enkel en alleen om de verlosser in de geest aan te roepen, die van daaruit den hemel zou opstijgen. Toen Semei hem op bittere wijze vervloekte, zei hij: vergeeft het hem, want hij wist dat die vergeeft vergeven zal worden. Beseft gij nu hoe edel het is zijn schuld te belijden?
Thank you.
En dat was het Miserere Mei, de tekst van Psalm 51. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Op muziek gezet door Gregorio Allegri. En we lezen nu nog het laatste deel van de catechese van de heilige Cyrillus van Jeruzalem over de zonde en de vergeving van de zonde. Die hij heeft gebracht voor de catechumenen. Zij die zich voorbereiden om het doopsel te ontvangen. Hij heeft deze woorden uitgesproken in het martyrium of de heilige grafkerk op de berg Golgotha. Ziet ge dat het heil is weggelegd voor hen die boetvaardigheid doen? Ook Salomon is gevallen, maar hij zegt, daarna heb ik boete gedaan. In het boek Spreuken. Ook de koning van Samaria, Achab, is een zeer grote afgodendienaar geworden, buitengewoon onbeschaamd, moordenaar van profeten. Iedere vorm van godsvrucht was hem vreemd. Hij was wel begeerig naar andermans goed, zoals akkers en wijngaarden. Maar toen hij Nabot door Jezebel gedood had, scheurde hij bij de komst van de profeet Elias, die enkel een bedreiging tegen hem uitsprak, zijn kleren van een en kleedde zich in een boetekleed. En wat gebeurde er toen? De menslievende God zegt tot Elias, hebt gij gezien hoe Achab zich voor mijn aangezicht heeft vernederd? In het eerste boek Koningen. Het scheelde niet veel of hij trachtte de vurige profeet met de boetvaardige te verzoenen. De Heer sprak, ik zal hem het onheil niet tijdens zijn leven overzenden. Ofschoon hij na de vergiffenis van de zonde geen afstand wou doen, vergeeft de Heer hem toch helemaal. Aan de toekomst wilde hij niet denken, maar hij schonk hem overeenkomstig het ogenblik van zijn bekering vergiffenis. Een rechtvaardige rechter velt vonnis overeenkomstig de gebeurtenis. Jeroboam stond op zijn beurt op het altaar aan de afgoden te offeren. Zijn hand verdorde omdat hij bevolen had de profeet gevangen te nemen, die hem verwijten deed. Maar hij ondervond de kracht van de aanwezigen en zei daarom, smeek de Heer voor mij, in het eerste boek Koningen. Omwille van dit woord alleen al werd zijn hand hersteld. Wanneer Jeroboam door de profeet genezen is, kan Christus u dan niet genezen en u van uw zonden bevrijden. Manasse, die Jesaja midden door heeft laten zagen, is zeer slecht geworden. Hij heeft zich met allerhande afgoderij bezoedeld. Hij heeft Jeruzalem besmeurd met het bloed van de onschuldigen. Gevangen echter naar Babylon weggevoerd, is hij toch tot inkeer gekomen, want de schrift zegt daarover, Manasse heeft zich voor de Heer vernederd en tot hem gebeden. De Heer heeft hem verhoord en naar zijn koninkrijk teruggevoerd. Als hij die de profeet midden door heeft laten zagen, door boetvaardigheid behouden bleef, zult gij dan niet behouden blijven, die niets van die aard hebt bedreven? Pas op dat je niet zonder reden aan de kracht van de boetvaardigheid wanhoopt. Wilt gij precies weten hoeveel boetvaardigheid vermag? Wilt gij het sterkste wapen van ons heil kennen? Wilt gij weten waartoe schuldbelijdenis in staat is? 185 vijanden heeft Ezechias op de vlucht gedreven door zijn zonden te belijden. Dit is iets groots, maar nog niets bij hetgeen nu gezegd gaat worden. Een goddelijk vonnis dat reeds was uitgesproken, is hij roepen, doordat genoemde koning boetvaardigheid deed. Hij was zielig geworden. En Jesaja zei tot hem, stel orde op uw huis, want gij zult sterven en niet meer leven. In het tweede boek Koningen. Wat was er nog te verwachten? Was er nog hoop op redding? De profeet had duidelijk gezegd, gij zult sterven. Maar Ezechias hield niet op boete te doen. indachtig hetgeen geschreven staat. Wanneer gij u afwendt en verzuchtingen slaakt, dan zult gij gered worden. Zo staat in Jesaja. Hij wendde zich naar de muur en voerde zijn smekingen vanaf zijn legersteden naar de hemel. De dikke muren zijn geen belemmering voor de smekingen die in vroomheid worden opgezonden. Toen bad hij: Heer, gedenk mij, het is voldoende dat gij mij gedenkt. Gij zijt niet aan tijd onderworpen, maar zijt zelf de wetgever van het leven. Wij leven niet zoals sommigen tevergeefs beweren, naar ontstaan en samenstelling van de sterren, maar gij zijt degene die alles regelt zoals gij wilt, zowel het leven als de tijd van leven. Hij nu, die volgens profetische uitspraak niet hopen kon langer te leven, werd een levenstijd van 15 jaar erbij gezonden, nadat de zon op het teken weer terugliep. Want omwille van Ezechias is de zon teruggegaan. Maar bij Christus verduisterde zij. Zij week niet terug, maar verduisterde, en toonde daardoor het verschil tussen beiden aan, ik bedoel tussen Ezechias en Jezus. Ezechias was bij machte aan een vonnis van God een einde te maken. Zou Jezus u dan geen vergiffenis van zonde verlenen? Wend u af en zucht bij uzelf. Sluit de deur af en bid dat u vergeven mag worden. En hij zal de brandende vlammen rondom u wegnemen. Wie zijn zonden beleidt, is bij machte vuur te blussen, zelfs leeuwen te temmen. Mocht gij dit niet geloven, bedenk dan eens wat het gezelschap van Ananias overkomen is. Welke bronnen hebben zij doen ontspringen? Hoeveel kruiken water zouden de vlam, die 49 voet oplaaide, hebben kunnen blussen? Daar waar de vlam hoog opsloeg, werd het geloof bij wijze van een rivier uitgegoten. Als tegengif tegen het kwaad zeide zij: Rechtvaardig Heer, zijt gij bij alles wat gij ons hebt laten overkomen. Wij hebben gezondigd en ongerechtigheid gepleegd. De boetvaardigheid maakte aan de vlammen een einde. Wanneer gij niet gelooft dat de boetvaardigheid het vuur van de hel kan blussen, leert het dan uit hetgeen Ananias en zijn gezellen is overkomen. Maar een scherpzinnige toehoorder zal misschien zeggen: Het was billijk dat God hen toen beschermde, omdat zij niet wilden offeren aan de afgoden, gaf God hen de macht over het vuur. Omdat zij inderdaad gelijk hebben, ga ik nu over op een ander voorbeeld van boetvaardigheid. Wat voor beeld roept Nebukadnezar op? Uit de schrift hebt gij kunnen vernemen dat hij een bloeddorstig en woest man was, met de onstuimigheid van een leeuw. Gij hebt gehoord dat hij de beenderen van koningen uit de graven haalde, dat hij het volk gevangen wegvoerde, dat hij de ogen van de koning blind maakte, nadat deze eerst zijn eigen kinderen had zien neerhouden. Gij hebt kunnen vernemen hoe hij de cherubijnen verbrijzelde. Ik bedoel niet de geestelijke, want dat mocht gij mens niet denken. Maar ik doel hier op de gebeeldhouden van de verzoendeksel, uit welk midden God zijn stem liet vernemen. Voorts vertrappelde hij het voorhangsel met zijn voeten, bracht het wierookvat weg naar het afgodsbeeld. Alles wat geofferd werd nam hij weg, stak de tempel van de fundamenten af in brand en vernielde op die manier alles wat heilig was. Hoeveel straf verdiende hij voor dit alles? Voor het vermoorden van koningen, voor het in brand steken van de tempel, voor het wegvoeren van het volle, voor het plaatsen van de heilige vaten in de afgodstempel. Was hij niet 1000 maal de dood schuldig? Je hebt de grootheid van zijn misdaden gezien. beschouw nu ook Gods menslievendheid. Hij was een wild dier geworden, Nebukadnezar, vertoefde in de woestijn waar hij werd gegeeseld, opdat hij behouden zou worden. Klauwen had hij als een leeuw, ook had hij manen, brulde en roofde, at gras als een rund, want hij was een rund, omdat hij degene niet kende die hem het koningschap had geschonken. Hij werd door de dauw bevochtigd, omdat, hoe het vuur door de dauw geblust werd, nog niet geloofde. En wat gebeurt er dan? Na dit alles, zegt hij, heb ik, Nebukadnezar, mijn ogen naar de hemel opgeheven en de Allerhoogste gezegend. Hij die leeft in de eeuwen, heb ik geprezen en verheerlijkt. Zo lezen we in Daniël. Omdat hij de Allerhoogste erkende, daarom heeft God hem de koninklijke waardigheid teruggeschonken. Wat vertelt u ons nu aan Nebukadnezar? Ja, hem die zulke misdaden heeft bedreven, maar ze bekend heeft, schonk God vergeving en hergaf hem de koninklijke waardigheid. Dacht u nu dat als gij u bekeert en uw leven op waardige wijze inricht, dat hij u geen vergiffenis zou schenken van uw zonde? Menslievend is de Heer en snel in het vergeven, langzaam echter in het straffen. Niemand mag dus wanhopen aan zijn eigen zielenheil. Petrus, de eerste en voornaamste onder de apostelen, heeft in tegenwoordigheid van een dienstmeisje 3 de Heer verloochend. Maar hij kreeg berouw en weende bitter. Zijn wenen wijst op zijn bekering van harte, en daarom ontving hij niet slechts vergiffenis, maar behoefde hij ook niet zijn apostolische waardigheid af te geven, maar mocht haar behouden. Gij hebt nu, broeders, veel voorbeelden van mensen gezien die gezondigd hadden, maar zich bekeerd hebben en gered werden. Nu is het uw beurt uw schuld te belijden voor de Heer, opdat gij niet alleen vergiffenis mocht krijgen van zonden die voorbij zijn, maar ook waardig bevonden mocht worden voor de hemelse gaven en met alle heiligen het hemels koninkrijk deelachtig mocht worden in Christus Jezus onze Heer, aan wie de glorie zij in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Jesus, Lord, I ask for mercy, that me
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. We komen nu toe aan het laatste deel van deze uitzending over de heilige Cyrillus van Jeruzalem. Aan het einde staan we nog even stil bij de plaats van Maria in de catechesis van de heilige Cyrillus. De catechesis waarvoor hij dokter of leraar van de kerk is uitgeroepen. De heilige Cyrillus wijst al vroeg op de plaats van Maria in relatie tot de kerk en de kern van de christelijke leer. De catechetische instructies hebben volgens de bekende marioloog Luigi Gambero een mariologische waarde, omdat ze laten zien hoe de leer over de heilige maagd Maria werd geïntegreerd in het onderricht voor de doopleerlingen van de vierde eeuw. Zo zegt de heilige Cyrillus bijvoorbeeld: geloof dat deze enige geboren zoon van God uit de hemel neerdaalde naar de aarde voor onze zonde, ons mens zijn aannam, en onderhevig was aan dezelfde beproevingen als wij. Hij werd geboren uit de heilige maagd en de heilige geest. Cyrillus legt verder uit: hij werd mens niet slechts in schijn of als een illusie, maar werkelijk. Hij ging niet slechts door de maagd heen als door een kanaal, integendeel, hij nam echt vlees van haar aan en werd daadwerkelijk door haar gezoogd. Hij at en dronk echt, zoals wij dat doen. Want als de menswording slechts een schijn was, dan zou onze verlossing dat ook zijn geweest. In Christus waren er twee aspecten: de mens die zichtbaar was in hem en God die onzichtbaar bleef. De realiteit van Jezus als volledig mens moest nauwkeurig worden uitgelegd aan de catechumenen, omdat de ware leer op verschillende manieren werd betwist door de verschillende ketterijen die er in die tijd rondgingen. Sint Cyrillus maakt ook een opmerkelijke uitspraak over Maria en de rol die zij speelde in het verheffen van alle vrouwen. Deze uitspraak zou volgens dezelfde theoloog Gambero, marioloog, als uitgangspunt kunnen dienen voor een theologie over de vrouw. Aanvankelijk was het vrouwelijk geslacht verplicht om de man dankbaar te zijn, omdat Eva, geboren uit Adam, maar niet verwekt door een moeder, in zekere zin uit de man was voortgekomen. Maria daarentegen heeft deze schuld van dankbaarheid ingelost. Zij bracht geen kind voort door middel van een man, maar uit zichzelf, maagdelijk, door de werking van de Heilige Geest en de kracht van God. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de heilige Cyrillus van Jeruzalem. In de toekomst kan er zeker nog een andere catechese van deze kerkleraar aan bod komen. Ik wens u nog een zeer mooie dag toe en tot binnenkort.